Hoofdstuk 2. Liszt als virtuoos.
Liszt leefde in een ogenschijnlijk stabiel Europa. Vooral na de Napoleontische oorlogen leek alsof alles weer keurig herverdeeld was. Ieder had zijn stukje land ingepikt. Overal werd de adel weer in de tronen gehesen voor zover ze eraf waren gestoten. En bovendien, en dat zien we ook heel sterk, het fortuin nam overal toe. Daarbij kwam ook nog dat in de steden zelf de stadsaristocratie en de nieuwe industriëlen steeds rijker werden. En er dus in de grote steden, of het nou Wenen of Londen of Berlijn en zeker in Parijs, er een ongelooflijke weelde onder de hoogste klassen aanwezig was. Met name inderdaad in Frankrijk herstelde men zich razendsnel. De salons in Parijs van de land- en stadsadel draaiden al spoedig op volle toeren. Kunstenaars vestigden zich van overal in Europa in Parijs, niet in het minst omdat men wist dat daar een minder restrictief bewind was, omdat men daar veel meer met allerlei kunsten en culturen kon bezighouden, omdat daar de middelen aanwezig waren en een klasse van aristocraten die cultuur hoog in het vaandel hadden staan. Zeker toen eenmaal de Burgerrepubliek in 1830 was uitgeroepen met Louis-Philippe als burgerkoning en tegelijkertijd de onderdrukking in Midden-Europa nou juist toenam. Polen werd onder de voet gelopen door de Russen. De Hongaren en de Bohemers hadden het zwaar onder de Habsburgers. Maar ook de Italianen worstelden in Noord-Italië met de Habsburgers die daar heer en meester waren. Het hele gebied van Venetië tot Milaan was uiteindelijk een onderdeel van het Habsburgse Rijk. De rest van Italië, dat waren splinterstaatjes die nog maar een fractie van de macht hadden die ze in de Renaissance hebben gehad. En je merkt dat er een enorme behoefte was overal om uit die benauwde atmosferen overal in Europa om daaruit weg te trekken. En waar beter dan die luxueuze, rijke, mooi gelegen stad aan de Seine naar Parijs. Intussen probeerden de Hongaren en de Bohemers hun nationale identiteit uit te spelen. En Liszt in Hongarije, maar ook wat later Smetana in Bohemen, in Tsjechië, hebben daar intensief aan meegedaan, om maar niet te zwijgen van vanzelfsprekend Chopin, die vanuit Parijs zijn Poolse nationaliteit keer op keer weer heeft uitgedragen. Het is toch bijzonder te bedenken dat Liszt kort na 1830, amper 20 jaar oud, in direct contact kwam met vooraanstaande componisten, voor een deel op hun terrein zelfs vernieuwers in de muziek. Bijvoorbeeld Nicola Paganini, Hector Berlioz, Frédéric Chopin of Charles Alcan. En daarnaast met pianovirtuozen als Ferdinand Hiller of Thalberg of Friedrich Kalkbrenner en Henri Hertz, met wie hij in de mondaine Parijse salons en op de officiële podia naar hartelust de degens kon kruisen. Liszt werd inmiddels tot de chic van Parijs gerekend, amper 20 jaar oud. De deuren openden zich bij de aristocratie voor lessen en voor concerten. Maar zijn hart lag bij zijn vakbroeders. Bij hen van wie hij wist dat zij een handje geholpen moesten worden door hun muziek ook op zijn inmiddels snel uitdijende internationale podia uit te voeren. Dat is heel belangrijk om dat in te zien. Chopin en Schubert en Beethoven en zeker Berlioz hebben ongelooflijk veel te danken gehad aan het feit dat Liszt hun muziek heeft, je zou ik zeggen, bewerkt, omgezet naar zijn eigen instrument en daar vervolgens mee is gaan toeren door Europa. Op het moment dat die muziek zelden buiten de eigen woonplaats werd uitgevoerd. Vooral de relatie met Chopin was voor beide uitermate belangrijk. Liszt was bij Chopins debuut aanwezig in de Salle Pleyel op 26 februari 1832. Ze gaven samen concerten om en om in diverse salons, maar ook later in 1832 in de Salle Pleyel. En dan speelde Liszt de etudes van Chopin. En Chopin waagde zich aan de wat minder complexe werken van Liszt. En gezamenlijk speelden ze ook natuurlijk hun eigen werken en hebben vele jaren op die manier ook nog met hun wederzijdse dames, waar we het straks over gaan hebben, een zeer cultureel milieu gevormd in Parijs en buiten Parijs.